Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. Wat is nu mooier dan theater, muziek, dans en opera? In volle bezetting, in volle zalen, in een zomers Amsterdam. Kortom, dit is een podcastserie die we maken voor het Holland Festival. Zoals altijd heeft het Holland Festival een associate artist, zoals het heet. Een kunstenaar die samenwerkingen aangaat, grenzen overschrijdt en genres doorbreekt. Dit jaar is dat zangeres, componist en beeldend kunstenaar Anoni. In deze podcastserie blikken wij vooruit op het programma van het festival en praten wij met kenners, critici en de makers zelf. Mijn naam is Joost de Vries, ik ben adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. En naast mij zit, tot mijn verrassing, want we hebben dit nog nooit samen gegaan, schrijver, recensent en allround schrijvend persoon Thomas Heerman van Vos. Thomas, heb je er zin in?
Zeker, maar tot je verrassing klinkt alsof je helemaal niet op voorbereid was.
Ik was er mentaal helemaal klaar voor. Ik wist niet dat ik dit wilde totdat het moment daar was. Maar nee, normaal gesproken doen we deze podcast in ons eentje, toch?
Ja.
Zo bedoelde ik het meer.
Zo is het, ja.
Ja. En we gaan het over een heel bijzonder project hebben in het Holland Festival. Namelijk William Baczynski's contemplatieve meesterwerk, The Disintegration Loops. En dat is een stuk dat nu is niet te horen is in een concertzaal, maar op de Gerrit van de Veenstraat. Meer in Amsterdam-Zuid. En we gaan het erover hebben waarom daar. En dat doen we met twee gasten. De eerste schrijft al sinds jaar en dag voor NRC Handelsblad over kunst. Publiceert een aantal essaybundels, waaronder Ontsproten Picasso, mijn persoonlijke favoriet. In 2019 maakte ze het monumentale atlas van een bezette stad. Amsterdam 1940-1945. Een uitvoerig boek waarin je precies kan nagaan waar zich wat afspeelde tijdens de bezetting in de hoofdstad. En vorig jaar oogste universele lof met 3 Minutes a Lengthening. Een film waarvan je denkt, had ik dat maar bedacht. Maar dat denk ik altijd bij alle goede films en boeken en zo. Ze zag een 3 minuten durend filmpje uit 1938, gefilmd in een Pools plaatsje. En werkte dat fragment uit tot een film waarin een heel verdwenen leven van een plaatsje weer tot leven werd gewekt. Bianca Stichter, heel fijn dat je er bent.
Dank je wel.
En naast haar zit oud-kunstredacteur van De Groene Amsterdammer, thans hoofdredacteur van Ons Amsterdam. Hij maakte al eerder het werkelijk prachtige grachtengordelboek, De Grachten van Amsterdam, waarbij een hele geschiedenis van Amsterdam wordt beschreven aan de hand van alle gevels en interieurs van de grachtenpanden. Hij is kunstcriticus voor De Groene en schrijft over alles wat los en vast zit. Hij behoort tot de top 10 pubquizspelers van Amsterdam. Mijn groot voorbeeld, Koen Klein.
Dankjewel, Joost.
Fijn dat je er bent.
Ja, welkom beiden. We gaan het dus hebben onder andere over de Gerrit van de Veenstraat en over herinneren en over de geschiedenis van de Gerrit van de Veenstraat en dan vooral de geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het helemaal niet de Gerrit van de Veenstraat was, maar de Euterpestraat. En Koen, laat ik bij jou beginnen, want die plaats, die straat, dat was een voor de bezetters een hele belangrijke straat, zeker vanaf 1942. Wat gebeurde in dat gebied, in die straat, in de Tweede Wereldoorlog?
Dat is een goede vraag. Misschien moet je eerst iets zeggen over dat gebouw. Het is nu een school. En er is ook gebouwd als een school. Dat is een Montessori-school, als ik me niet vergis.
Meisjesschool. MMS.
En stond in een nieuwe buurt. Weet je, in de jaren 30 is die hele Beethovenbuurt gebouwd. Opvallend genoeg met heel veel energie door de gemeente, terwijl eigenlijk helemaal niet zoveel huurders meer waren. Het was een vrij dure buurt geworden. En daardoor zijn in de loop van de jaren 30 heel veel emigranten gaan wonen. Dus het was echt een Duits-Joodse buurt. Een soort Klein Berlijn werd het wel genoemd. En je kunt in de Beethovenstraat daar nog iets van terugvinden. slager met de koksmuts, bijvoorbeeld Hergo, dat is een Duitse slager oorspronkelijk. En dat was dus een hele gewone, enigszins welgestelde buurt. En dat schoolgebouw is gevorderd door de bezetter voor de huisvesting van de sicherheidspolitie. En de, misschien weten jullie dat er twee soorten politie waren. En die had ik de grune, dus zeg maar de gewone politie die de Nederlandse politie in de gaten hield en de Joden ophaalde en dat soort dingen. En de sicherheidspolitie, daar vielen weer twee diensten onder, de sicherheidsdienst en de Gestapo. En die hielden zich dus vooral bezig met de vijanden van het nationaal socialisme. En ja, dat waren dus de echte kwaaie jongens. Lages was daar de directeur van. Als je die geschiedenis leest van wie daar allemaal bij betrokken waren, dat zijn dan de vier van Breda, hoewel die een uit Amersfoort kwam, geloof ik. Maar, dus echt wel de naarste van de naarste van de naarste naties in Nederland. Die zaten dus in dat gebouw en gebruikten het dus als onderkomen voor zichzelf en als verhoorcentrum. Maar er zaten cellen onder en er werd gemarteld. En in de loop van de oorlog zijn er ook mensen terechtgesteld. En daarna is het weer school geworden. En die straat heet natuurlijk zo, het Terp is de muze van de theater of de kunsten.
Ik knik gewoon een beetje ja.
Het is echt een muze. En logisch dat het zo heet, want het is natuurlijk een buurt met allemaal namen van kunstenaars.
Ja, het zijn allemaal die muzen. De Clio-straat en zo. Die zijn dan niet genoemd.
Dan heb je de Durerstraat en de Corelli-straat. Dus dat is een hele dure buurt. En op 9 mei is die straat omgedoopt in Gerrit van de Veenstraat. En ik geloof dat Bianca dat schrijft. Het is gewoon het eerste monument in Amsterdam voor het verzet van de Tweede Wereldoorlog. Dus 4 dagen na de bevrijding, de eerste daad van de teruggekeerde gemeenteraad om plaketten aan te brengen en die straat om te dopen in de naam van een verzetsheld.
Ja, dat was ook naar de Euterpenstraat gebracht worden. Dat was echt een spreekwoordelijk begrip. Dan wist iedereen waar je naartoe werd gebracht. Namelijk dat gebouw van de sicherheidsdienst. Dus ik denk ook dat ze daarom ook die straat als eerste hebben omgenoemd. Later zijn er wel veel meer straten naar verzetstrijders genoemd, maar die zijn meestal in de nieuwbouwwijken. En dit is echt de enige in een...
Want in jouw boek, de Atlas van de bezette stad, staat ook een foto, hè?
Ja.
Wat zie je daar precies op?
Nou, daar zie je zeg maar het personeel van deze Ausenstellen van de sicherheidsdienst, want het hoofdkantoor zat in Den Haag. En die poseren daar voor hun gebouw in vol ornaat. Dus,
en om hoeveel gaat het er dan?
Ik weet even niet meer precies hoeveel er op die foto staan, maar het zijn volgens mij iets van 60 man die in Amsterdam dat bestieren. En daarbij natuurlijk geholpen worden door heel veel Nederlanders. Maar er waren vrij weinig Duitsers nodig om hun werk zeg maar in Amsterdam uit te voeren. Dat is een heel bijna dat je denkt, dat kan niet waar zijn. Maar dat...
En hoe leg jij dat uit?
Ja, kennelijk hadden ze genoeg hulp van het Nederlandse staatsapparaat, zeg maar. Zoals bij het ophalen van Joden werd ook voor een groot deel door Nederlandse politieagenten of door mensen van het politiebataljon Amsterdam gedaan. En ze hadden natuurlijk daarnaast nog die Krunepolizei die in het Tropenmuseum hun hoofdkwartier hadden. Dus dat was kennelijk, kan ik alleen maar zeggen, genoeg om hun taken uit te voeren.
De vooroorlogspolitie in Amsterdam was ook niet zo groot. Mensen waren heel gezagsgetrouw en zetten hun fiets niet op slot en zo. Dat kan je nou eens meer voorstellen. Ja, en die samenwerking van de politie met de bezetter, dat kan je eindeloos over praten, maar je kunt je voorstellen dat als je midden jaren 30 in de crisistijd een baan bij de overheid hebt, dan zeg je die niet zomaar op omdat je iets moet doen wat je niet bevalt. Dus dat verklaart een beetje waarom mensen dan meegingen in allerlei vervelende klusjes die ze moesten oplossen. Maar het is waar dat het eigenlijk maar heel weinig Duitsers waren die dat voor elkaar kregen. En iedereen was natuurlijk heel gezeggelijk. En het voerde ook misschien ver, maar het land was heel goed georganiseerd. De aanslag op het bevolkingsregister is daar een voorbeeld van. Omdat je kon gewoon daar naartoe gaan. En alle gegevens die je nodig had, haal je uit de kaartenbak. Dat was iedereen, daar was daarmee tevreden over. Dat was gewoon beschikbaar. Zo was het land ingericht.
En dat we het nu over deze straat hebben, dat is natuurlijk omdat Anoni haar programma, een van haar drie programma-onderdelen bij het Holland Festival als associate artist, hiervan in het teken heeft gesteld. En dat heeft weer te maken met het feit dat zij in de jaren 70, in ieder geval enkele maanden eind jaren 70, in de Gerrit van der Veenstraat woonde. Zich toen, want ze was een kind, totaal niet bewust van het verleden. En ik moest daarbij ook sterk denken aan mijzelf als kind, want ik fietste altijd door de Gerrit van der Veenstraat op weg naar mijn voetbalclub Zwift. Aan het einde van de Gerrit van der Veenstraat. Mooie brede straten, keurige wijk, zelfs een beetje een elitaire wijk. En niets daarvan, ook niet toen ik 18 of 20 was en nog steeds daar voetbalde, bracht bij mij de Tweede Wereldoorlog in herinnering. En misschien keek ik niet goed naar de plakaten of wat er stond, maar ik had niet het idee dat daar heel erg, de naam is weliswaar veranderd, maar dat er voortdurend gewezen werd op het verleden daar. Dus toen ik nu las over de Euterpenstraat, wist ik ook eerst helemaal niet dat de Gerrit van der Veenstraat was.
Ik vind het wel altijd heel somber daar. Er hangt een soort iets grauws over die buurt, vind ik.
Dat is gewoon Oud-Zuid, toch?
Oud-Zuid.
Ja, toch grauw.
Die keurige bordjes staan daar op straat. De scholieren niet de fietsenrekken van de gewone bewoners willen gebruiken. Maar
Bianca, wat was voor jou de aanleiding om dit boek te maken? Want ik kan me voorstellen dat jij, misschien had je wel een soort gelijke ervaring met Thomas. Ik bedoel, wat ik altijd zo verbluffend iets vond, is, ik weet nog dat Ebert van der Laan zomergast was. Ja. En dat hij toen vertelde dat hij als burgemeester nog bijna dagelijks met de oorlog te maken had. Dat je continu documenten tegenkomt. Continu met verenigingen die zijn opgericht. Of belangen hebben gehad die toen zijn aangetast. Dat het nog zo te zien is. En tegelijkertijd, wat Thomas beschrijft, kan je er ook makkelijk aan voorbij gaan. Ja. Ik bedoel, was dat voor jou een reden om dit boek toen te maken?
De aanleiding was eigenlijk een vraag aan mijn vader toen ik net geschiedenis studeerde. Die vroeg aan mij, ja, hoe ging dat dan eigenlijk? Die Duitsers die kwamen Amsterdam binnen. En waar gingen ze dan heen? Hoe ging zoiets? Nou, geen idee had ik. Dus ik dacht, vond ik wel een interessante vraag. Dus ik ging het uitzoeken. Nou, dan blijkt er iets bestaan te hebben. Dat heet het gemeentelijk bureau inkwartiering. Waar dus een hele organisatie was opgetuigd. Als de Duitsers vroegen, nou, wij moeten voor zoveel soldaten een gebouw hebben. Of voor ons politieapparaat. Dan ging de gemeente dat dus zoeken. En dat werden natuurlijk heel vaak scholen. Ja. En toen ik daar met dat onderwerp bezig was, dacht ik inderdaad, er zijn eigenlijk maar heel weinig plekken die iedereen nog kent uit de oorlog. Zoals misschien het bevolkingsregister of die school of het Anne Frankhuis. Maar verder is dat een beetje in de vergetelheid geraakt. Zeker waar de daders zaten, want ja, daar wordt nooit een plaquette natuurlijk voor opgehangen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een soort gids maken waar je dat allemaal kan zien, welke plekken er in de oorlog iets gebeurd is.
Had je gedacht dat het deze omvang zou krijgen?
In het begin niet. En nu kom ik nog steeds verhalen tegen. Maar ik denk, oh, dat kan nog wel wat dikker. Er kan nog wel wat meer bij.
Voor de uitbreidingseditie.
Dus, ja. Dus natuurlijk, dat vind ik ook altijd een heel raar gegeven. Dat er toen woonden er 800.000 mensen in Amsterdam. Nu geloof ik 900.000.
Ja.
Maar de stad was natuurlijk toen veel
kleiner.
Kleiner dan nu. Dus het was allemaal heel op elkaar gepropt. Ik zag ook dat de grachtengordel was veel meer nog een zakencentrum. Nu zit het allemaal op de Zuidas en zo. Maar toen was het allemaal gewoon op de
Jordaan was denk ik meer nog een echte volksbuurt. Ja. Wat er nu ook natuurlijk al heel lang.
En dat merk je ook heel erg dat heel veel dingen, bijvoorbeeld in West zaten er veel minder instituten enzovoort die met de oorlog te maken hebben dan in Zuid bijvoorbeeld. Dus dat ook nog door de stad heen dat het heel andere oorlogsdingen zijn gebeurd.
Ik heb me ook met zo'n groter boek bezig gehouden, waarbij ik 3 jaar lang alleen maar de stad fietsen, alleen maar naar die pannenkoek. En dan kom je eigenlijk in 2 verschillende steden tegelijk te wonen. Je kan, als je hier het raam kijkt, kan je de stad beschrijven zoals hij nu is, maar ook zoals hij er in 1823 uit, ongeveer 1623. Of in 1523 zaten we hier in de weilanden. En dat heeft een beetje het effect wat dat jongetje in de Sixth Sense ook heeft.
Weet je, I
see dead people. Je ziet iets wat andere mensen niet zien. En dat zie jij maar dat zie jij wel de hele tijd.
Maar het is ook juist heel raar dat de oorlog heeft natuurlijk visueel in Amsterdam heel weinig sporen achtergelaten. Ja. Niet Rotterdam, waar een heleboel gebombardeerd is. Of in Londen.
Ja, of Den Haag.
En er is bijna geen gebouw afgebroken. En het dat decor van de grachtengordel is... is het 17e, 18e eeuw. Dat kan je niks aan zien.
Eilanden, de Stoperaanstaat en de Vlooienburg. Ja. Dat is allemaal verdwenen.
En dat is dan ook weer verdwenen omdat de gemeente... in hun oneindige wijze had het besloten om dat niet te gaan opbouwen... maar daar lekker de Wieboudstraat als een soort snelweg doorheen aan te leggen.
Want, ja, dat sluit ook een beetje aan misschien wat Thomas net zei... over dat je niet realiseert. En dat na de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam wel degelijk... inderdaad een soort vernieuwingsdrang was van laten we al die oude shit maar afbreken. En dat heeft nog heel lang geduurd... Net een heel leuk stuk gelezen over een plan van Piet Blom... om kasbouwwoningen op de Noordse Gracht te bouwen. Dat had er heel anders uitgezien als hij zijn zin gekregen had. Maar er zat ook een echte weerzin in tegen die oude architectuur... dat er echt van af moest. En misschien had dat ook wel iets met die oorlog te maken.
Nou, zeker. We zien natuurlijk de oude Jodenbuurt... waar nadat de mensen eruit gedeporteerd waren... is een aantal van die huizen weer... gebruikt om mensen die bijvoorbeeld in het grote bombardement op Noord... hun huis kwijt waren geraakt, die werden daar... of ze bleven leeg staan en dan werd al het hout eruit gesloopt... om op te stoken in de noodkacheltjes. Net zoals bijna alle bomen van Amsterdam
ook allemaal geroeid werden.
En zien jullie het dan als historici ook als jullie taak... om die oude verhalen en geschiedenissen af te stoffen... levend te houden, in het zicht te krijgen?
Jazeker.
Ja. Ja.
Maar ook met een zit er dan ook een les in besloten?
Nou, misschien... Het tijdschrift waar ik de hoofdredacteur van ben... is 75 jaar oud, dus het is opgericht in 1948... In het eerste nummer, het was voor gemeenteambtenaren oorspronkelijk. Iedereen kreeg dat thuis. Zegt de burgemeester, zou het niet mooi zijn als u weer door de stad kunt lopen met uw zoontje... en dan dat oude poortje of dat vriendelijke gebouw weer kunt zeg maar, omarmen als een oude kennis. Zeg maar. Dus in de liefde voor de stad was een enorm gat geslagen. Dus dat moet een beetje door wat Bianca heeft beschreven. Dus dat die stad niet zozeer verwoest was, alhoewel maar heel erg van karakter was veranderd door de bezetter en door het feit dat gewoon een zesde van de bevolking was verdwenen. En daardoor kan ik me best voorstellen dat mensen dachten van... we hebben met die stad niets meer te maken, breek het maar af. Of leg er maar een snelweg doorheen. Dus het bestaan van dat tijdschrift in dit geval... maar dus ook het werk van het schrijven voor dat tijdschrift... heeft altijd daar iets mee te maken gehad. Dat je mensen weer terugbrengt naar wat er bijzonder is in hun omgeving. En aanvankelijk ging dat natuurlijk allemaal om geveltjes... en kademuren, stoepen en gevelstenen en zo. Maar... wij voelen dat nog steeds wel zo, dat je die relatie moet herstellen. Al die jaren later, niet misschien zoveel als Van der Laan dat bedoelde... maar het speelt nog altijd een rol.
Misschien is het tijd voor een fragment. Als we het hebben over manieren van herinneren... manieren die verder gaan dan enkel een plakkaat of een naamboordje... of een losse anekdote. Dan kom je natuurlijk ook snel in het domein van de kunst terecht. En de naam is al een paar keer gevallen... maar Anoni heeft dus een programma in de Gerrit van der Veenstraat opgezet. Dat heeft zij gedaan met als middelpunt, als zwaartepunt... de muziek van Amerikaanse componist William Basinski. Die is al decennia in Amerika bezig met allerlei zeer intrigerende... elektronische, neoclassieke ambient muziek. En zijn grote levenswerk is die Disintegration Loops. Die zijn heel korte toelichting. Dat is eigenlijk één heel lang project... dat min of meer per toeval ontstond toen hij oude muziek aan het omzetten was naar nieuwe media. En toen hoorde hij dat er dingen vervielen, dat er dingen anders gingen klinken. En ja, het zit natuurlijk ook in de titel, maar het is een project dat ook gaat over desintegratie, dingen die uit elkaar vallen. En het is een soort bezwerende herhaling van permanent klanken die dan net weer wat anders worden. En we gaan even luisteren naar het begin daarvan om gewoon een indruk te krijgen. Ja, dit nummer duurt een uur, dus ik denk dat we in ieder geval ergens moeten ingrijpen. Ja.
Wat hoor jij hierin, Thomas? Jij bent volgens mij de grootste muziekkenner.
Dat weet ik niet, maar ik vind dit... Ik luister dit graag en vaak als ik... het liefst als het donker is. Het heeft iets zwaars. Ik hoor er ook wel iets melancholisch in. En ja, ik vind dat... Het is altijd moeilijk om dan uit te leggen wat hoor je in klanken. Maar ik hoor er ook wel iets hoopvols in. Ik vind het niet alleen maar zwaarte. Maar ik vind die herhaling die in de loop van dit uur... Ja, het heet dan een nummer, maar het heeft eigenlijk niks te maken... met wat wij kennen als een normaal nummer. Geen lineaire opbouw, geen refreinen en dergelijke. Maar wel heel geleidelijk veranderingen. En wat ik er zo mooi aan vind is... je hoort niet dat het van A naar B omslaat. Maar als je het nummer begint... af te spelen. Aan het begin eens voelt door naar minuut 30 is het toch heel anders. Heel geleidelijk verschuiven er steeds accenten. Ja, ik vind het iets heel bezwerends hebben. En ja, toch in al die zwaarte. Je hoort wel dat de zon niet schijnt, om het zo maar te zeggen. Ja, vind ik het toch ook iets troostrijks hebben. Ja, ik weet niet of ik nu aan het raaskallen ben. Nee, maar wat horen jullie hierin?
Ik hoor wel het verstrijken van de tijd.
Ja.
Dat gevoel. Dus het lijkt me heel toepasselijk bij. Dat kan ik me wel voorstellen dat je dat in de Gerard van der Veenstraat of Terpenstraat heel veel. Indruk zal maken als je dat daar hoort.
Gek genoeg lijkt ik ook een soort golfbeweging te horen. Op een of andere manier.
Zeker, ja.
Klinkt het soms zeggen van ik waan mezelf op het strand, maar je voelt bijna een soort eb en vloed erin verwerkt zitten. Nou, Koen, wat is jou?
Ja, ik heb het
een beetje voor. Ja.
Het is ook een natuurlijk het Holland Festival dat je 7 uur op een houten stoeltje zit om naar iets te luisteren wat ze voortdurend herhaalt. En dat heb ik ook al gedaan. En dat heeft een bijna monnikachtige verdienste natuurlijk, dat je er echt in terecht komt. Daar is het bedoeld. Het is natuurlijk niet bedoeld als een requiem of zo. Zo heeft hij het niet gecomponeerd volgens mij. Het is alleen maar die hoornachtige die klank en dan herhalen. En het heeft iets plechtigs en statigs. Je gaat elke keer naar beneden en dan weer naar boven. Dus het is sowieso een golf. Ik kan me best voorstellen dat je er uren naar kunt luisteren, maar je moet wel iets te drinken bij.
Ja, en de gordijnen dicht, vind ik ook. Het is ook intiem. En in Amerika, dat sluit wel echt aan bij wat jij zei, het verscheen in 2004. En daar werd het heel erg veel gebruikt in post-9/11 gebeurtenissen. In dat hele gedachtegoed. Het is een project dat ook vaak aan 9/11 wordt gelinkt. En ik denk ook dat qua gevoel eigenlijk dezelfde link is die Anoni dan nu heeft gelegd met die Gerard van der Veenstraat en met die herinneringen. En ook met de vraag hoe je te verhouden tot zo'n plek uit het verleden. En Joost en ik hadden het er van tevoren even over. En toen hadden we het ook over dat begrip dat je vaak tegenkomt, het schuldige landschap van Armando. En wij kwamen ook even uit op de vraag van het gaat natuurlijk heel erg om herinneringen levend houden. Maar moet je al dit soort episodes eigenlijk wel altijd blijven herinneren?
Nou, je kan natuurlijk niet... Je kan er ook in verdrinken, zeg maar. In te veel herinneringen. Maar het is waarschijnlijk moeilijk om daar de juiste maat voor te vinden. Maar vergeten lijkt mij geen goede optie.
Ja, het is natuurlijk binnen zo'n stad als Amsterdam, of het nou gaat om Stolpersteinen of over het Holocaust-monument, het is natuurlijk permanent debat gaande over hoe kan je het beste op een bepaalde plaats een bepaalde herinnering in het leven roepen. En wat is voor jou daar een mooi voorbeeld van?
Er zijn in Amsterdam natuurlijk heel weinig plekken die niet zeg maar bewust als monument zijn gemaakt, maar die echt nog een overblijfsel van de oorlog zijn. Ik vind heel mooi, in de Gerard van der Veenstraat zit nog, althans een jaar geleden zat het er nog, is zo'n huisnummer op de muur, wit gekalkt, heel groot, omdat het... Er was verduistering, dus er zijn ook veel mensen verdronken in de oorlog die in de gracht vielen, omdat het zo donker was. En dan schilderden mensen dus hun huisnummer heel groot op de gevels, zodat je het 's nachts in het donker kon terugvinden. Dus dat is echt nog zo'n soort rest die echt nog een overblijfsel is van toen.
Het zo gigantisch donker was.
Ja, dat vind ik.
Denk aan de aanslag van Mulisch, waarin Truus Koster, de verzetsheldin, dan zo donker is dat ze niet meer weet waar ze is. En dat ze uiteindelijk gewoon voor haar huis zit te wachten totdat het licht wordt. Maar als je dan kijkt naar de monumentencultuur die er is in Amsterdam. Je zei zelf al van hè, die verandering van de straatnaam was eigenlijk een van de eerste dingen die werd gedaan. Welke ontwikkeling zien jullie daar?
Nou, je kan heel duidelijk een ontwikkeling zien van dat zeg maar in de jaren 40 en 50 zijn het bijna alleen maar verzetstrijders. En dan vooral van het stoere, gewapende verzet, wat ook Gerrit van der Veen bij hoorde, die worden enorm geëerd. En pas vanaf, ik denk als Pressers Ondergang wordt gepubliceerd, komt er bijvoorbeeld pas meer aandacht voor de jodenvervolging. En dan krijg je dat allerlei vervolgde groepen hun eigen monument krijgen. En dan is eigenlijk het eindpunt daarvan is dat nu mensen individueel herdacht worden. Je had bijvoorbeeld in de Hollandse Schouwburg, deportatiecentrum, had je heel lang wel al een muur met alle familienamen van vermoorde Joden, maar niet als individu. En dat is eigenlijk pas nu dan met dat Holocaust-namenmonument dat iedereen echt persoonlijk herdacht wordt. En ook met die stolpers zijn hetzelfde. Ja. Natuurlijk. Dus nu is dat op een heel individueel niveau geworden. Dus van, dat is echt zeg maar van alleen verzetstrijders tot nu elk individueel slachtoffer.
En je ziet ook een verandering in de geestelijke kant ervan. Ik moest laatst aan iemand uitleggen waar het monument op de Dam over gaat. En als je, dat is eigenlijk een monument voor de geestelijke weerstand van het volk tegen de onderdrukking. En er staan ook helemaal geen namen op. En het gaat ook helemaal niet specifiek, zoals jij zegt, over bepaalde bevolkingsgroepen. Het herdenkt ook niet de militairen of de joden. Of het gaat alleen maar over dat de Nederlanders door hun hogere morele waarden uiteindelijk de duistere kracht hebben kunnen overwinnen. Nou, dat is nu zo abstract, daar zou niemand meer aan beginnen, denk ik, om dat op die manier te interpreteren. Ja, want die hoge morele waarden inspireren dan weer de verzetstrijders. Dat zijn dan helden. En in het verzetsmuseum worden die al niet meer helden genoemd. Dus dat verwatert steeds verder, die duidelijkheid. En komt, zoals je zegt, bij elk individu terecht. Van wat deed je opa dan? En hoe kranig was die? En dat gaat iedereen nu opschrijven, dat zijn opa onderduikers had. En zo. Het moet toch een heel druk gedoe zijn geweest. Al die helden. En dat is misschien een onvermijdelijk bijverschijnsel van onze eigen tijd. Dat iedereen dus steeds persoonlijker, steeds individueler zich gedraagt. En zich manifesteert als een individu. Dus mensen zetten op hun voordeur nu dat Jan en Els daar wonen met Mitchell en Kevin. En vroeger stond er gewoon alleen maar Jansen op de deur. Dus al die individuen, iedereen is nu een individu. Dus onvermijdelijk is natuurlijk ook dat extrapoleert naar hoe die geschiedenis wordt geïnterpreteerd en uitgedragen. Dus dan wil je ook in jouw huis moet iets gebeurd zijn. En dat weet iedereen nu. Dus je zou kunnen zeggen dat het langzaam inzinkt in het DNA van alle individuele burger. En dat je dus niet meer van die grote monumenten nodig hebt die een algemeen principe verbeelden, maar dat het nu bij iedereen is aangekomen. En
ja, maar ik denk ook
dat het verdwijnt.
Hoe noem je dat? Het namenmonument, dat maakt natuurlijk ook zoveel indruk, omdat je dan een idee krijgt van de schaal.
Ja.
Van 60.000 mensen die voor daar is het, wat is het? Meer dan 100.000 mensen die vermoord zijn. En als je erop let, die stolpers zijn, dan zie je op zoveel plekken, dat kan me soms wel echt naar de keel grijpen. Omdat je dan beseft, het was niet maar een paar mensen, maar het waren er weliswaar allemaal individuen, maar honderden, duizenden, tienduizenden individuen die uit al deze straten in Amsterdam zijn weggevoerd en vermoord. Dat vindt het ook nogal wat dat in een stad, dat je dat toch steeds op een of andere manier wel van bewust moet zijn. Dat lijkt me niet iets om weg te moffelen of te denken, nou ja, dat old hat, daar hoeven we niet meer aan te denken.
Het mooie van die stolpersteinen is ook dat je ze niet altijd ziet, maar dat je er soms... Ik bedoel, het zijn natuurlijk letterlijk spraken, maar opeens moet je je veters strikken en opeens denk je, hé, wacht, ik zie nu iets.
Nou, dat is een heel sterk decentraal monument. Dat is heel mooi. En het ligt ook door, niet alleen in Nederland, maar door heel Europa liggen die steentjes.
Maar je hebt natuurlijk ook, ik bedoel, daar vroeg Thomas denk ik net al een beetje aan. Kijk, en volgens mij is dat ook een van de grote thema's waar Anoni op zin speelt. Van net, het is ook een trauma dat van generatie op generatie gaat. om het even bot te stellen, is dit ook niet de manier waarop je dat niet alleen die herinnering doorgeeft, maar ook dat trauma altijd doorgeeft? Omdat je,
wat is het trauma precies, denk je?
Nou ja, ik denk dat dat voor een hoop verschillende mensen een hoop verschillende dingen zijn. Maar het zijn natuurlijk wel, zeker onder Joodse Nederlanders, is er een groot gevoel van tweede, derde generatie. Mensen die zijn opgegroeid met de trauma's van hun ouders. En als kinderen, en wat weer hun eigen trauma's creëert, Ja. Het is ook natuurlijk een bepaalde.
Ja, dat is heel duidelijk natuurlijk. Je zou ook kunnen denken aan een soort van schuldgevoel. Hè? Dat die generatie die Presser de ondergang ging lezen en toen 25 was, dacht van hallo, dat onze ouders hebben zich niet verzet. Mm-hmm. Je voelde zich dan bij gevolg schuldig. Ik heb wel eens over gehad dat sommige politici misschien hebben gedacht toen ze 20 waren van als ik zo ver kom dat ik ooit minister word, dan gaat mij dat niet gebeuren. Weet je wel, als Van Mierlo is in de jaren 60 zo'n bevlogen man die dat meemaakt. En dan 20 jaar later is hij minister van Defensie. En dan stuurt hij troepen naar Joegoslavië. Want het zal hem niet overkomen dat hij niet. Toch,
je hebt toch
de belangrijke maat.
Weet jullie vast. Was de burgemeester van de Hal tijdens de Koningsoproer? De Kroningsoproer?
Oproer, 66.
Nee, ja, in Polak. Het, was het Polak in 1980 die de bruggen weigerde omhoog te doen.
Ja, dat is een anekdote tijdens dat toen de slag op de Blauwbrug woede liep. Ja. Liepen de actievoerders om naar de Magerebrug en toen vroeg de politie of je de Magerebrug wilde ophalen. En toen weigerde de Polak dat, omdat hij zei dat de bezetter dat hadden gedaan als ze naar het ghetto gingen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel zo'n soort van moreel besef, wat aangenaam is als dat er is bij.
Ja, het is een mooi mentaal besef, ja. Bijna fysiek, hè, dat je zegt die brug gaat niet open. En, want als je de brug open ziet, dan herinner je dat. Ja, dus, ja, je zou op 4 mei bijvoorbeeld alle bruggen rond de Jodenbuurt kunnen openzetten. En dan weet je weer wat er gaande was.
Ja.
Als een soort daad of een kunstwerk.
Zullen we nou nog een stukje van het.
Laten we dat doen.
Laten
ja.
we dat doen. En nu zie je denk ik de disintegration, hoor je nu
ja,
beter.
Dit is weer een kort stukje. En dit is van het derde album. Het derde Disintegration Loop album. Ja, het is van die muziek waarbij denk ik heel veel luisteraars in eerste instantie even gaan controleren of hun speakers nog wel goed werken.
Ja.
En dit is heel lang uitgerekt met heel veel herhalingen, heel veel verschillende soorten ruis. En uiteindelijk in het vervolg van dit stuk komt er vanuit dat verval van die desintegratie komt ook wel weer veel heel mooi samen. Dus het eindigt niet in stilte, maar het eindigt wel weer met wat vollere klanken, maar dit is een van die momenten in dat werk, waarin het echt even aan het ontbinden is, tijdelijk. En Anoni, de naam is al vaak gevallen, die heeft het dus in de begeleidende persberichten, in aankondigingen van dit hele project, vaak vol waardering over deze disintegration loops. Maar ook heel sterk over traumaverwerking. Dat is een van die grote woorden die veel valt. En haar inzet is duidelijk kunst nu gebruiken op de locatie. Dus niet in een concertzaal, zoals Joost ook al zei, maar op de locatie in de Gerrit van der Veenstraat. Om er eigenlijk woordeloos, want uiteraard in deze disintegration loops komen helemaal geen woorden voor.
Sorry dat ik je onderbreek.
Ja,
maar
om dat verleden te herdenken. Maar je wil me.
Nou, ik las ook dat er koren met schoolkinderen van, ik neem aan van die Ignatius en het Gerrit van der Veen, ook iets gaan doen op die.
Dat las ik ook, ja.
Precies. Weet jij wat ze dan gaan doen als het woordeloos is?
Ik las er twee zinnen over. Nee, dat woordeloos zei ik over deze muziek.
Ja,
de compositie van Basinski, die is instrumentaal en die blijft instrumentaal. Die wordt opgevoerd door een orkest. Ik ben ook benieuwd hoe een orkest dit precies gaat uitvoeren. Maar dat terzijde.
Uit elkaar vallende instrumenten.
Worden één voor één van het podium afgegooid. En daarnaast worden er, als ik het goed begreep, als ik het goed heb gelezen, verhalen verteld, herinneringen opgehaald door leerlingen inderdaad van de twee scholen in de Gerrit van der Veenstraat. Ik vermoed dat dat er omheen is, er tussendoor daarna. Maar niet dat, dat dit de beat is waarover gezongen wordt of waarover die verhalen verteld worden. Volgens mij zijn het allerlei verschillende manieren om dat verleden te bereiken, in kaart te brengen. En misschien in het geval van deze muziek wel meer gevoelsmatig in kaart brengen dan puur anekdotisch, of dan door er heel concrete verhalen over te vertellen. En ik geloof dat de inzet van die kinderen nu, dus de kinderen anno 2023, die natuurlijk in niets te maken hebben in directe zin met wat daar vroeger gebeurd is, dat dan ook heel erg gaat over hoe verschillende generaties zich nu op zo'n plek gedragen. Mm-hmm. Dus en kinderen nu. Nou, Anoni heeft daar dus in de jaren 70 gewoond. Daarna verhuisden ze naar Amerika. En dan heb je natuurlijk ook het verleden waar wij het meeste over hebben, dat tussen 42 en 45 en de jaren daarna. Maar wat ik eigenlijk waar ik benieuwd naar ben, want hierbij gaat het dan heel erg bij dit programma over kunst als middel om te gaan met zo'n verleden, om een trauma te verwerken. Het woord trauma is al een paar keer gevallen. Vinden jullie dat kunst, jullie zijn natuurlijk historici, maar vinden jullie dat kunst ook echt een belangrijke plaats inneemt in het verwerken van trauma's, in het omgaan met het verleden?
Nee, ik heb geen trauma's waar ik over met van belang.
Niet voor deze, maar voor een andere podcast.
Dus het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat werkt. Nee, maar in het algemeen zeker. Ja. Ik ben wel eens naar een hele nare begrafenis geweest. En van een kind dat vlak voor de geboorte was overleden. En realiseerde je van, hoe weet ik nou en hoe weet die moeder nou dat het leven toch doorgaat? Hè? Dat het toch mogelijk is om daarna een waardevol leven te leiden. Ja, dat weet ik uit de literatuur. Dat weet ik omdat andere mensen dat is overkomen die dat opgeschreven hebben. En dat je dat dus in zekere mate kunt nabeleven en navoelen. En dan daarmee dus verder kunt komen. Of dat traumaverwerking is, weet ik niet. Maar dus ja, dat kan. Dus, en het is belangrijk dat mensen die in dat soort problemen zitten, dat je dat soort mogelijkheden aanbiedt, denk ik.
Om even bij de begrafenis te blijven. Je hebt ook vaak als mensen die lezen iets voor of ze halen herinneringen op, maar dan speelt iemand een stuk muziek en dan begint iedereen te huilen.
Ja.
Dus dat is iets, kunst kan iets losmaken wat gewone feiten vaak niet kunnen. Maar als het in een muziek vooral natuurlijk zit, dan kan het opeens wel.
Dat is al
iets heel waardevols, lijkt mij.
Hoe bedoel je een oefening?
Nou, het is zo'n soort, zeker zo'n zich herhalend stuk. Dat heeft natuurlijk iets te maken met waar boeddhistische monniken goed in zijn. Of maar vroeger Nederlandse monniken ook. Je herhaalt iets langzamerhand en dan bevrijd je je van allerlei associaties. Dan zit je er helemaal in, om het zo gezegd. En dan komen andere dingen naar boven. Dus, en dat is een oefening. Jezuïten deden dat ook. Dus het is niet alleen maar achteroverleunen en de muziek tot je laten komen, maar het is juist de inspanning die je ervoor moet doen. Die
rituele aspecten van het stuk ook.
Dat zou het kunnen zijn.
Net als 4 mei. Elk jaar moet ik dat op de Apollolaan moet ik daar staan om te doen als een soort ritueel. Dat rituelen zijn ook
dat moet je van
belangrijk
jezelf
als kunstwerken, ja.
En daar is die 2 minuten, als ik vragen mag. Waar denk je dan aan?
Dat ik niet het volkslied wil zingen. Denk ik
dat op de Dam altijd is dat je dan tijdens de 2 minuten stilte hoor je die vlaggenmasten op het dak van het bijenkorf, hoor je die kabeltjes tegen die masten slaan. Dat hoor je anders nooit.
Nee, maar dat is natuurlijk altijd zo'n moment, hè? Die 2 minuten stilte. Het is altijd, ik vind het altijd gek genoeg, ik vind dat behoorlijk ontroerend.
Ja.
Maar ook gewoon het gevoel dat je het met z'n allen doet.
Precies.
Dat je daar zo met z'n allen staat. En het is heel moeilijk om in die 2 minuten, ik bedoel, we zijn niet van de leeftijd dat we mensen gekend hebben die in de oorlog geleden hebben op die manier. Of tenminste, open oma's en dat soort dingen. Maar op meer op afstand. Maar dus je kan je niet per se aan een individueel persoon denken. Maar je kan wel denken aan dat gevoel dat ongeveer het enige moment in het jaar is dat je daar met z'n allen staat.
Ja, dat is het belang van zo'n ritueel. Dat je dat allemaal beseft.
Ja.
Ja, het is bijna de letterlijke betekenis van sympathie, denk ik. Dus die andere Amsterdammers die er ook allemaal staan, die zijn daar toch ook allemaal naartoe gekomen. Sommigen natuurlijk om de koningin te zien. Maar dat vind ik altijd heel troostrijk en heel bemoedigend. Ik denk van, jongens, ze krijgen ons er niet onder.
Dan ben ik wel heel benieuwd of dat dan 18 juni met Desintegration Loops in de straat ook zo zal zijn. Zo voelt het toch, denk ik. Mm-hmm. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Misschien een beetje. Maar ik kan me voorstellen dat je het gevoel dat je dat met z'n allen komt doen.
Ja, dat.
Je
dat,
gaat niet ergens naar luisteren, je komt iets doen. Zo voelt het meer.
Dat denk ik ook. Alleen, ik hou mijn hart een beetje vast voor het orkest. Want ik, niet het orkest zelf, dat zal heel kundig zijn, maar deze muziek door een orkest. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. En ook een van de grootste charmes is de rituelen en de herhalen in die muziek. Herhalingen. Ik hoop dat dat ook helemaal uitgespeeld kan worden. Want die disintegration loops, daarvoor geldt hoe langer je beluistert en ook hoe vaker, hoe meer het je bijna hypnotiseert. Die kracht heeft het echt. Maar vooral omdat het zo eindeloos duurt. En ik hoop
dat is heel interessant. Want het is natuurlijk rommelige muziek. Hè? Dus de disintegratie. Dat is net, je kunt je voorstellen dat mensen er doorheen gaan lopen. Of de tram natuurlijk ook niet stilstaat en zo. Dus je komt zo dan ook zo in een raar soort muzikale omgeving terecht. Het is niet een ding met het begin en het eind. Ze spelen niet het adagio voor strings van Barber. Dan weet je gewoon waar je aan toe bent. Maar dit gaat de uren door. Het zal niet voor de volledige periode spelen, maar.
Ik word nu wel zo nieuwsgierig.
Ja, ik
ben ook wel nieuwsgierig hoe hard ze het zullen spelen. Of het orkest versterkt is bijvoorbeeld. Dat zou.
Maar het is toch ook een van de gekke dingen. Misschien is dat een soort. Gek om dat aan de oorlog te koppelen, zo één op één. Maar we hadden het over schuldig landschap. En zo heb je misschien ook wel schuldig straatbeeld voor je gevoel. Omdat je nog kan zien. En zeker jullie die er zoveel onderzoek naar gedaan hebben. Je weet gewoon wat er op bepaalde plekken hebben afgespeeld. Dit is ook een manier om daar iets moois, ik weet niet of verbroederend het moet zeggen, maar in ieder geval iets van grote schoonheid overheen te verven. Misschien zeg ik dit nu tegen mezelf, hoor. Ik weet niet of jullie daar naar kijken, maar zo voelt het wel aan. Ik bedoel, je hebt ook het gevoel, en ik weet niet of jullie daar andere voorbeelden van hebben, waar dat in de stad mooi gedaan is, waarin er over zo'n soort van schuldige plek iets moois heen is gemaakt.
Nee, ik denk dat er is altijd een soort spanning zal er altijd blijven. Want die is niet op te heffen. Misschien is dat ook maar goed ook. Maar er is nu bijvoorbeeld op dat Olympiaplein, vlakbij de Red van de Veenstraat. Daar was ooit een foto tijdens een razzia. Dat allemaal mensen, Joden moeten zich verzamelen op het Olympiaplein. En er zijn foto's van gemaakt. En een van die foto's zie je dus mensen met rugzakken en winterjassen en zo naar dat verzamelpunt lopen. En je ziet hun schaduwen ook op die foto. En nu heeft iemand, een kunstenaar, Ram Katsier, die heeft uitgezocht precies op welke plek met de stand van de zon enzovoort die schaduwen waren. En die zijn daar nu als een soort monument permanent in het van asfalt op die stoep gelegd. Dus dan heb je ook weer zo'n spanning tussen een foto is een momentopname en die is dan nu permanent gemaakt. Dat is wel een heel mooi monument, vind ik.
Wat heb jij, om dan een beetje te eindigen weer bij jouw boek, wat zeg maar het opvallendste voor jou dat je geleerd hebt toen je het maakt?
Goeie vraag. Nou, specifiek over deze oorlog, dat het soms lijkt alsof er twee oorlogen waren. Dus je hebt aan de ene kant de Holocaust, de Jodenvervolging, en dan totaal los daarvan de hongerwinter. En het lijkt net ook die mensen die dat hebben meegemaakt, dat het niets met elkaar te maken heeft. Dat is een rare gewaarwording, omdat het voor ons is dat allemaal één ding. Maar hoe dat door mensen beleefd is, dat geeft een raar idee. Het blijft natuurlijk voor mij dat je weet dat die dingen allemaal gebeurd zijn, maar je kunt ze niet zien. Dus sommige mensen hebben het dan inderdaad over geesten of schaduwen die er nog zijn. Of dat mooie monument die schaduwkade op de nieuwe Keizersgracht. Zo voelt het niet voor mij, maar het is wel heel raar dat het verleden zo aanwezig is.
Wat ik van jouw boek vooral bijgebleven is dat alles gewoon doorging. Iets wat je zegt, dat gewoon de Duitsers die al die panden vorderden, daar huur voor betaalden. Niet de volle marktprijs, maar toch.
Ja, en alle hotels, het Amstelhotel en Le Rob, die hebben heel goed verdiend in de oorlog aan al die Duitse officieren.
Na de oorlog de Amsterdammers nog onbetaalde rekening hadden, die uiteindelijk zijn betaald door de Nederlandse overheid gehouden. Ja. Dat ging gewoon door. Net als de Joden die terugkwamen en dan nog steeds voor. Het was de Oeroen goed belasting weer aangeslagen en zo. Dat is,
ja, erfpacht.
Erfpacht, sorry. Ja, dat ging allemaal gewoon door. Dat is. Dat is een van de merkwaardige dingen. Ja. Zeker als je jouw hele boek doorbladert. Oh ja. Daar zat iemand verborgen en daaronder ging alles gewoon door.
En dat is nu natuurlijk ook nog steeds zo. Mijn dochter zat op die Gerrit van de Veen school. En dan weet je al die verhalen. Maar tegelijkertijd is je dochter daar blij en die gaat naar een schoolfeest enzovoort. Dus ja, dat valt denk ik nooit helemaal
met elkaar te rijmen. Maakt het dan in die zin deel uit van de identiteit van die school? Gingen daar wel eens over op open dagen?
Jawel,
aula's, en werk van?
Ja, en dan was weer merkwaardige wijze. De directeur van de school was een dienstke. En dat is dan weer een van de mannen die Gerrit van de Veen uit deze gevangenis had willen bevrijden in 1944.
Ja, ongelooflijk. Ja. Thomas.
Joost.
Volgens mij zit onze tijd erop.
Ja, er valt nog heel veel te vragen. Maar ik denk inderdaad dat dit ter introductie ook op wat er nog komen gaat. Die 18 juni. Dat we het belangrijkste wel hebben aangekaart, opgeworpen.
Koen, heel erg bedankt. Bianca, heel erg bedankt.
Ja, veel dank.
Dank jullie.
U luistert naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer over de voorstelling Disintegration Loops op 18 juni te zien. En nogmaals, het Holland Festival. De productie van deze podcast was in handen van Inge Jongerman en Alma Abt. De presentatie door Thomas Heerma van Vos en door mij Joost de Vries. Bedankt voor het luisteren. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OC&W, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele, vele vrienden. De Disintegration Loops is mede mogelijk gemaakt door de steun van de Van de Ende Foundation.